Hoofdstuk 8 over de bijwerkingen van statines en het misleiden met onderzoek. Onbedoelde, bijkomende en tegelijk uiterst ernstige werkingen van statines, daarover gaat het in dit hoofdstuk. En hoe je ze kunt laten verdwijnen. Niet bij patiënten, maar uit de gegevens waarop die patiënten en hun artsen zich baseren. Iemand die over allebei kan meepraten is de arts en later patiënt Dwayne Graveline. De medicijnen verlaagden niet alleen zijn cholesterol, maar schakelden uiteindelijk zijn handelen en denken volledig uit. Hij herstelt, besluit zich in de materie te verdiepen en beschrijft hoe de statines niet slechts zorgen voor het blokkeren van de, citaat, volgens sommigen belangrijkste biochemische stof in het lichaam, einde citaat, namelijk cholesterol, maar ook twee andere stoffen. Het is een proces waarover hij later in dit hoofdstuk meer vertelt en dat wat hem betreft aan de basis staat van een groot deel van de bekende bijwerkingen. Gereden schade aan patiënten. Hoe groot is het probleem van de bijwerkingen van statines? Valt reuze mee is de boodschap van niemand minder dan Sir Rory Collins, Oxford professor en directeur van de Clinical Trial Service Unit bij die universiteit. De Britse krant The Guardian omschrijft hem in 2014 als een van de grootste deskundigen op het gebied van statines. Collins wordt uitgebreid geciteerd over de gevaren die ontstaan door de rijzende kritiek van artsen op de veiligheid van cholesterolverlagende medicijnen. Het kan leiden tot het verlies van mensenlevens, waarschuwt hij. Ja, er zijn bijwerkingen, maar op basis van heel goede data is er geen reden tot zorg. Slechts 1 op de 10.000 mensen heeft last van spierziekte en er is een kleine stijging van diabetes. In hetzelfde jaar verschijnt er onderzoek in de European Journal of Preventive Cardiology, waaruit eveneens is af te leiden dat het met de bijwerkingen bij statines wel meevalt. Wat zijn de feiten? Jarenlang schreef hij statines voor en vertelde hij erbij dat het mirakelmedicijnen zijn die met een religieuze toewijding dagelijks dienen te worden ingenomen en dat bijwerkingen zeldzaam zijn, zegt de Britse cardioloog Asim Malhotra over zichzelf. Inmiddels is hij kritisch op het veelvuldig voorschrijven van de medicatie. In 2019 schrijft hij: de precieze mate waarin bijwerkingen voorkomen is onbekend. Mijn praktijkervaring op basis van het behandelen van duizenden patiënten laat zien dat bijna de helft van hen op een zeker moment een ernstig verzwakkende, maar gewoonlijk omkeerbare bijwerking ervaart van de medicatie. Einde citaat. Het is een cijfer dat aan de andere kant van de wereld, in Australië, in zekere zin wordt bevestigd met een publicatie in 2018 in het British Journal of Clinical Pharmacology op basis van een onderzoek onder tienduizenden mensen van 65 jaar en ouder. Daaruit blijkt dat 44,7% van hen binnen een jaar stopt met het gebruik van statines. Ook de American Heart Association laat van zich horen. Onder begeleiding van 195 voetnoten in een peer-reviewed medisch tijdschrift van een vereniging verschijnt in 2019 een uitgebreid artikel onder de kop statinetoxiciteit. Erin staat dat zo'n 40-75% van de patiënten binnen een jaar stopte met het gebruik van statines en dat in ruim 60% van de gevallen bijwerkingen de reden zijn om te stoppen. De cijfers van de American Heart Association en het British Journal of Clinical Pharmacology zijn heel anders dan die Sir Rory Collins in The Guardian noemde. Meer over hem en zijn geloofwaardigheid verderop in dit hoofdstuk. Wel alvast de reactie van de Amerikaanse artsonderzoeker Beatrice Golom. Zij grijpt in bij het lezen van het onderzoeksverslag zoals gepubliceerd in het zojuist genoemde European Journal of Preventive Cardiology. Het zegt dat de bijwerkingen van statines slechts voorkomen bij een kleine minderheid van patiënten, maar ook dat diabetes vaker voorkomt. Puntsgewijs onderbouwt Golom haar argumentatie. Het is erg gedetailleerd en specifiek en het zou wat ver gaan het hier te herhalen, maar het maakt goed duidelijk dat de onderzoekers op cruciale wijze een gebrek aan begrip vertonen, zoals hij schrijft, waardoor de kans groot is dat er gereden schade aan patiënten wordt toegebracht. Golom's laatste zin, nadat ze beschrijft welk leed en zelfs overlijden de vaak ongemerkte gevolgen kunnen zijn van statinegebruik: het is de hoop dergelijk leed te voorkomen die de publicatie van deze reactie en andere soortgelijke reacties noodzakelijk maakt. Wat kunnen de bijwerkingen zijn van statines? Over welke bijwerkingen hebben we het precies bij statines? Over die vraag buigt een groep wetenschappers zich door 50 reviews aan een nader onderzoek te onderwerpen. Hun bevindingen publiceren zij in 2019 in medisch tijdschrift PLOS. Het werkstuk dat zij afleveren is een formeel commentaar bij een review over in hoeverre mensen trouw hun statines innemen bij primaire preventie. De wetenschappers presenteren een flinke en serieuze lijst met klachten, waaronder spierpijnen, depressie, verwarring, agressie, geheugenverlies, spier- en skeletpijn, gastrointestinale klachten, vermoeidheid en slaapproblemen. Zo'n 40% van de statinegebruikers zegt er last van te hebben. En dan zijn er de uitgestelde effecten, daaronder vallen diabetes type 2, nierschade, leverdysfunctie, staar en zelfs kanker. Ook Harvard-docent en arts Dr. John Abramson somt enkele bijwerkingen op van statines. waaronder spierpijnen, verhoogd risico op diabetes, vooral bij vrouwen, leverontsteking, staar, verminderde energie, seksuele dysfunctie en vermoeidheid bij inspanning en constateert dat die bij 1 op de 5 statinegebruikers voorkomen. Onderzoeker David Diamond zegt dat bij vrouwen meer bijwerkingen worden waargenomen dan bij mannen en dat zij tegelijk bijna geen voordeel hebben van statines, citaat, minder nog dan de 1% voordeel die mannen ervaren, einde citaat. Minder energie. Persbureau Reuters stelt in 2012 een interessante vraag. Putten statines je energie uit? De vraag wordt gesteld naar aanleiding van het eerste gerandomiseerd gecontroleerde onderzoek naar de mogelijke invloed van statines op vermoeidheid. Het is een belangrijke vraag, want energie is van essentieel belang voor de kwaliteit van leven, zegt de eerder genoemde Beatrice Colom van de Universiteit van Californië terecht. Zij leidde het onderzoek dat in het artikel centraal staat en legt uit dat minder energie leidt tot minder sport en beweging en uiteindelijk kan het mechanismes in gang zetten die leiden tot schade aan de cellen. Minder energie, meer vrije radicalen, meer schade aan mitochondriaal DNA, minder Q10, met alle gevolgen van dien. Onderzoeker naar onderzoek professor Peter Gutsche neemt kennis van het werk van Colom en zegt met enige teleurstelling dat hij geen van zijn statine-enthousiaste collega's ooit iets heeft horen zeggen over de percentages die door haar worden gepresenteerd, waaruit blijkt dat statinegebruik erin resulteerde dat 20% van de mannen en 40% van de vrouwen zich minder energiek voelden of zich na inspanning vermoeider voelden. Bij Coloms onderzoek stonden ruim 1000 mensen centraal met een hoog cholesterol, maar zonder hart- en vaatziekten of diabetes. Zij ontvingen vervolgens een bescheiden hoeveelheid cholesterolverlagende medicijnen of een placebo. Colom vindt de genoemde uitkomsten extra zorgwekkend als het groepen mensen betreft van wie bekend is dat statines hun sterftecijfers niet positief beïnvloeden, zoals mensen zonder hart- en vaatziekten. Zij pleit voor een transparante voorlichting aan de patiënt. Zijn beschrijving van het werk van Colom doet Gutsche vergezeld gaan van een scène die hij meemaakte op de golfbaan. Daar ontmoet hij iemand die vanwege een hartaanval gedwongen is de rest van zijn leven statines te slikken. De man, een wetenschapper, heeft vanwege spierpijn en moeite de 18 holes uit te lopen en vertelt hoe iedere statinegebruiker die hij kent eveneens spierpijn heeft of spierverzwakking ervaart. Tegenover Gutsche spreekt hij zijn verbazing uit dat uit de door hem bestudeerde wetenschappelijke literatuur blijkt dat slechts zo weinig mensen soortgelijke pijnen lijken te ervaren. Waarop Gutsche uitlegt dat hij medisch onderzoeker is en heeft ontdekt, citaat, hoe ingrijpend farmaceutische bedrijven hun onderzoeken manipuleren, vooral wat betreft de schade die hun middelen aanrichten. Dit verbaasde hem helemaal niet. In feite lag de ervaring van mijn golfpartner dichter bij de waarheid dan de gerandomiseerde onderzoeken. Einde citaat. Diabetes veroorzaakt door statines. Dat statines kunnen bijdragen aan het ontstaan van diabetes type 2 is een niet heel controversiële uitspraak. Sterker, in de VS is het sinds 2012 verplicht om bij de verkoop van statines niet alleen te vermelden dat ze kunnen bijdragen aan leverschade, geheugenverlies en ernstige spierpijnen, maar ook aan het ontstaan van diabetes type 2. Een aantal jaar later onderstreept Fins onderzoek de relevantie van de Amerikaanse bijsluiter. Het is 2015 als er in het peer-reviewed tijdschrift Diabetologia een opmerkelijk verslag over Fins onderzoek verschijnt. Het beschrijft 2 groepen patiënten, namelijk een placebo-groep en een statine-gebruikende groep. Blijkt dat na 6 jaar de ontwikkeling van diabetes type 2 bij de statine-groep een stuk hoger ligt dan bij de placebo-groep. 6% van de onderzochte mannen tussen de 45 en 73 jaar die geen statines gebruikten, heeft diabetes type 2 ontwikkeld tegen 11% bij de statinegebruikers. Een flink verschil. Soortgelijke resultaten in 2019 bij Amerikaans onderzoek. Het Amerikaanse onderzoek uit 2019 laat zien dat mensen die langer dan 2 jaar statines gebruiken, een 3-maal grotere kans hebben diabetes te ontwikkelen dan zij die dit niet doen, zegt Dr. Victoria Zygmunt. Zij is de leider van het zogenoemde retrospectief cohortonderzoek, waarbij een groep van ruim 4600 patiënten centraal stond. Net als de Finse onderzoekers hield zij rekening met tal van beïnvloedende factoren, zodat de uitkomst zo eerlijk mogelijk zou zijn. De Amerikanen komen net als de Finnen tot de conclusie dat de geconstateerde stijging het gevolg is van het statinegebruik. Zygmunt en haar team houden rekening met de negatieve invloed van de statines op een molecuul met de naam coenzym Q10 en de Finse onderzoekers wijzen op de invloed van de medicatie op de insulineaanmaak en de insulinegevoeligheid. Welk van de verschillende statines heeft de meeste impact op het ontstaan van diabetes? Een antwoord op die vraag verschijnt in 2013 in de American Journal of Cardiology. Rosuvastatine, beter bekend als Crestor, heeft de meeste impact en pravastatine, ook bekend als Selectine, het minst. Statines, diabetes en kanker. In Japan wordt in 2014 gekeken naar statineonderzoek dat is gedaan na een ingreep door de Europese Unie rond 2005, waarna de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek aan hogere standaarden moest voldoen. Na hun onderzoek van de feiten concluderen de wetenschappers dat statines geen significant voordeel bieden aan diabetici en ze melden een tweede ontdekking. Onder de tussenkop statines zijn carcinogeen en niet anticarcinogeen leggen de Japanse onderzoekers uit dat vooral onder ouderen op prostaatkanker na een laag cholesterol verband houdt met de ontwikkeling van kanker. Deze invloed van statines is gelegen in een aantal factoren, waaronder het feit dat ze de energie in de cellen uitputten en de verspreiding van natural killer cellen dwarsbomen. Tegelijkertijd zijn er ook antikankereigenschappen, noteren de wetenschappers. Onder meer omdat statines celproliferatie in de weg zitten. De antikankereigenschappen bij statine gebruikende mensen met kanker worden relatief snel duidelijk, terwijl de kankerbevorderende eigenschappen bij statine gebruikende mensen zonder kanker pas zichtbaar worden na zo'n 10 jaar of langer, schrijven de onderzoekers. Al iets eerder, in 2013, wordt een aantal onderzoeken doorgespit op een mogelijke bijdrage aan de kennis over statines en diabetes. De spittende wetenschappers houden in hun artikel in het British Medical Journal een slag om de arm, omdat ze alleen kunnen werken met de gegevens zoals die gepresenteerd zijn door de onderzoekers. Het is het bekende probleem dat de onderliggende data niet beschikbaar worden gesteld. Wat zijn de uitkomsten? Op basis van het werk van de Cholesterol Treatment Trialist Collaboration, CTT, wordt duidelijk dat op 1000 met statines behandelde mensen er na 5 jaar 5 nieuwe diabetesgevallen bij zijn gekomen. Het getal 5 stijgt in nog geen 2 jaar naar 11 als wordt gekeken naar het bekende Jupiter-onderzoek in de rubriek vrouwen. Soortgelijke cijfers op basis van het Women's Health Initiative bij postmenopausale vrouwen. De auteurs van het BMJ-artikel delen aan het eind van hun verslag nogmaals hun frustratie dat zij niet kunnen beschikken over de brondata en uiten hun vermoeden dat de werkelijke cijfers nog ernstiger zijn. Wat zeggen de getallen over Nederland? Omdat de werkelijke cijfers onbekend zijn, is de echte rekensom niet te maken, maar er is wel een andere som te maken. Namelijk een conservatieve schatting op basis van de bestaande, gebrekkige cijfers. Die spreken over 5 diabetesgevallen per 1000 statine gebruikende patiënten na 5 jaar. Nederland telt momenteel 2,1 miljoen statine gebruikers. Gedeeld door 1000 en maal 5 betekent dit na 5 jaar 10.500 nieuwe diabetespatiënten. Citaat. Samenvattend. Onderzoek laat zien dat er geen significant sterftevoordeel is bij statine gebruik door laagrisicopatiënten, geen reductie als het gaat om ernstige ziekten en erg kleine voordelen met betrekking tot niet-fatale hartaanvallen en beroertes. Ook lijkt het erop dat statines diabetes veroorzaken, einde citaat. Het is een citaat van onderzoeker naar onderzoek John Abramson. Het is afkomstig uit een artikel dat in 2017 wordt overgenomen door de website The NNT. Die maakt zich hard voor een grotere rol in de wetenschap voor het fenomeen NNT, Number Needed to Treat. Hoeveel mensen moet je behandelen om 1 succes te boeken? Het artikel van Abramson staat in 2020 op de voorpagina van de website in een top 3 van populaire artikelen. In zijn artikel kijkt de auteur onder meer naar de verslagen van de eerder genoemde CTT en de USPSTF, kort voor United States Preventive Services Task Force. Dat statines diabetes veroorzaken is iets dat volgens hem niet vaak gebeurt, maar waarschijnlijk wel vaker dan dat statines een hartaanval of beroerte voorkomen. Hij adviseert artsen om patiënten te informeren over de risico's en voordelen van statines, te overleggen over statinegebruik in plaats van het op te leggen en te concentreren op leefstijlveranderingen zoals bewegen, niet roken en het mediterrane dieet. NRC Handelsblad zoekt in 2008 dan recent oud-politicus Jan Marijnissen op. Hij vertelt over zijn hartproblemen, dat hij gedotterd is en, citaat, sinds kort, suikerziekte, einde citaat. Verslaggever Joost Oranje noteert, boze blik in de ogen. Hij vertelt over het cholesterolverlagende medicijn Crestor dat hij kreeg voorgeschreven vanwege zijn hartproblemen. Na korte tijd blijkt hij te lijden aan diabetes type 2, suikerziekte. Citaat, komt dus waarschijnlijk door dat Crestor. Het gaat niet meer over, dat heb ik nu gewoon. Tja, zeiden ze, vervelend meneer Marijnissen, maar verder is er wel mee te leven hoor. In wat voor raar land leven we eigenlijk? Einde citaat. De fractiegenoot van Marijnissen, voormalig huisarts Henk van Gerven, heeft de minister van Volksgezondheid gevraagd na te denken over een schorsing van de registratie van het medicijn. Citaat, Marijnissen slikt zichtbaar zijn woede in. Hij wil eigenlijk niet dat zijn privéproblemen nieuws worden. Waarom wordt die rotzooi niet meteen uit de handel genomen? Einde citaat. 12 jaar later, in 2020, wordt het middel nog steeds voorgeschreven. De invloed van statines op borstkanker. Citaat. Verhogen statines en verlaagt het mediterrane dieet het risico op borstkanker? Einde citaat is de wat lastig geformuleerde vraag boven een interessant artikel in BMC Medicine 2014. Het is een uitgebreide review, ruim voorzien van voetnoten, die erop neerkomt dat vrouwen met een hoog risico op borstkanker beter wegblijven bij statines. Het alternatief dat wordt geboden gaat over een gezonde leefstijl, inclusief het mediterrane dieet. Bij dat dieet en ook verder in het artikel is veel aandacht voor een gezonde omega-3-6-balans. Die balans komt door statinegebruik en de moderne voeding in het gedrang. Hoe zit het precies? Het onderwerp statines en kanker staat sinds 1996 op de kaart met het verschijnen van het CARE-onderzoek. Toen bleek dat bij het deel van de vrouwen dat statines nam, 12 van de 286 vrouwen borstkanker ontwikkelden tegen 1 bij de 290 dames in de placebo-groep. Sindsdien zijn vrouwen met een hoog risico op borstkanker uit statineonderzoeken geweerd, wat de wetenschap en de kennis over dit onderwerp geen goed doet. Tel daarbij op, schrijven de reviewers, dat veel statineonderzoeken vroegtijdig zijn afgebroken of nooit gepubliceerd. De auteurs besluiten diep de materie in te duiken en laten daarbij zien dat niet alles is verloren, dat veel informatie beschikbaar is, waarbij zij vervolgens de lezer bij de hand nemen bij het beschrijven van hun ontdekkingen. Die komen neer op een aantoonbaar verband tussen een hoger cholesterol en een lagere kans op borstkanker en pakken daarmee ongunstig uit voor statinegebruik. Waar nog bij komt, schrijven de reviewers, dat statines het risico op borstkanker negatief kunnen beïnvloeden door een aantal factoren waarvan gewichtstoename er één is. Om dit duidelijk te maken wijzen ze op een onderzoek onder bijna 28.000 Amerikaanse volwassenen met een follow-up van 10 jaar. Eruit bleek dat de statinegebruikers zo'n 3 tot 5 kilo zwaarder waren geworden dan de niet-statinegebruikers, terwijl bekend is dat gewichtstoename, vooral rond de menopauze, ongunstig is voor de ontwikkeling van borstkanker. Andere mogelijke invloeden op het ontstaan van borstkanker door het gebruik van statines die worden genoemd zijn indirect. Denk daarbij aan de toename van insulineresistentie, het verlagen van cholesterol, het aanwakkeren van diabetes, een toxische invloed op de mitochondriën, ofwel de energiecentrales van de cel, en het uit verhouding brengen van de omega's 3 en 6. Des te verder die uit balans raken met meer 6 dan 3, hoe slechter het uitpakt voor de ontwikkeling van borstkanker. Een omega-3-6 verhouding die meer neigt naar een balans kan volgens de reviewers positief worden beïnvloed door minder statines, maar ook door meer gezonde voeding. Dergelijke voeding, zij noemen met name het mediterrane dieet, pakt goed uit als het gaat over insuline en bevat van nature omega-3 in ruime hoeveelheden. Tegelijk is het zuinig met waar het moderne dieet zo scheutig mee is, namelijk tal van plantaardige oliën en dus omega-6. Te veel omega-6 bevordert ontstekingen. Veel moderne ziekten zijn in de kern ontstekingsziekten. Scherp zijn op de inname van omega-6 en zorgen voor een voldoende inname van omega-3, zoals in vis en visolie, onder meer dankzij een mediterraan dieet, kan volgens de reviewers bijdragen aan het vermijden van borstkanker. Een van de bronnen die ze bij hun argumentatie aanhalen is een meta-analyse uit 2014, waarbij in totaal 274.135 vrouwen zijn betrokken. Met betrekking tot het onderwerp borstkanker hebben zij duidelijk baat bij een betere omega-3-6 balans. Verderop in dit boek lees je meer over omega-3. Het onderwerp borstkanker komt ook ter sprake in een wetenschappelijk verslag uit 2018 van een groep van 16 wetenschappers. Zij citeren de onderzoeksleider van een van de reviews die ze aan een nadere inspectie onderwerpen. Zijn naam is de eerder genoemde Rory Collins, professor aan de Universiteit van Oxford. Als hij spreekt, wordt er geluisterd. Dat is ook nu het geval, alleen is zijn gehoor bepaald kritisch. Collins schrijft in The Lancet dat statinegebruik gunstig uitpakt in het geval van kanker. Dat is niet mis en maakt indruk op de lezer, tot de groep van 16 wetenschappers uitlegt dat het op basis van de feiten niet klopt. Sterker, kanker komt bij statinegebruikers significant vaker voor, plus een laag cholesterol vergroot de kans op kanker, blijkt uit onderzoek op mens en dier. Een van de 16 is de Amerikaanse onderzoeker David Diamond. Hij wijst in 2019 in een lezing op onderzoek dat een aantal jaar eerder verschijnt in het medische tijdschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention. Het stelt borstkanker bij een groep Amerikaanse vrouwen van 55 tot 74 centraal. De onderzoekers kijken naar de feiten en vullen die aan met gesprekken met de betrokken vrouwen. Wat opvalt is dat de vrouwen die langer dan 10 jaar statines gebruiken veel meer borstkanker hebben, 2 maal zoveel, dan vrouwen die dat niet deden. Vervolgens verschuift Diamond de aandacht van het ene probleem naar het andere en haalt daarvoor een klein maar opvallend Amerikaans onderzoek aan. Het gaat over het effect op 18 dementerende ouderen over het stoppen en weer beginnen met statines. Het stoppen na 6 weken pakte goed uit, blijkend zijn cognitieve test die hen werd afgenomen. Maar toen zij weer met de statines begonnen en hen na 6 weken opnieuw een MSSE-test werd afgenomen, waren de resultaten negatief. Diamond legt uit, het brein produceert zijn eigen cholesterol nodig voor de aanmaak van synapsen en nieuwe cellen. Een kwart van het cholesterol in het lichaam bevindt zich in het brein, dat voor bijna 60% bestaat uit vet. Het reguliere lichaams-eigen cholesterol kan het brein niet in. Sommige statines echter, bijvoorbeeld Lipitor, kunnen het brein wel bereiken. Crestor lukt het in mindere mate, maar ook met een minder negatief effect. Als een statine het brein weet te bereiken, kan het gebeuren dat de patiënt of zijn omgeving de indruk krijgt dat er sprake is van dementie. En andersom, dat de patiënt opklaart, bijna tot leven wordt gewekt als het statinegebruik wordt stopgezet. Ervaringen van Nederlandse statinegebruikers. In de aanloop naar de publicatie van dit boek krijg ik onder meer via de Stichting Hartpatiënten Nederland van tal van mensen e-mails met hun ervaringen met statines. Iedereen heeft een ander verhaal, maar de overeenkomst is dat er veel leed wordt beschreven. En dat mensen dit accepteren uit angst voor een potentieel groter probleem in de vorm van een te hoog cholesterol. Veel reacties beschrijven spierpijnen, zoals heftige kramp in vooral kuitspieren, in beide kuiten gelijktijdig, die voor de mailschrijver zo ernstig is dat hij hulp inroept om de pijn te verlichten. Een mevrouw vertelt dat zij na een TIA 40 milligram atorvastatine kreeg voorgeschreven en beschrijft wat er toen gebeurde. Ik kreeg daardoor vooral 's nachts verschrikkelijke pijn in mijn benen, opgezwollen benen en alle adertjes zagen blauw-zwart. Daarna 3 weken gestopt, alles over. Daarna simvastatine 40 milligram, ook daarvan pijn in mijn benen, maar overdag. Daarna om de andere dag ingenomen, maakt geen verschil. Dadelijk naar de huisarts, hoe nu verder? Ook een andere mevrouw kreeg een TIA in 2012 op 62-jarige leeftijd, waarna zij statines kreeg. Citaat: na 3 maanden kreeg ik verschrikkelijke spierpijn, kramp in mijn benen, hartkloppingen en een heel snelle pols. Einde citaat. In een poging het probleem op te lossen werd besloten verschillende cholesterolverlagers te proberen. Citaat: ik probeerde vervolgens atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, maar allemaal met dezelfde bijwerkingen die na zo'n 1 of 3 begonnen. Einde citaat. Het LDL daalde tot 1,8 millimol per liter, maar de bijwerkingen waren uiteindelijk te ingrijpend, waardoor mevrouw besloot te stoppen met de statines. Citaat: mijn cholesterol blijft rond de 5,0, maar ik heb er vrede mee. Kwaliteit van leven is voor mij belangrijker. Einde citaat. Een meneer schrijft dat hij als gevolg van het gebruik van de statines spierpijn en verminderde seksuele prestatie ervaart. Citaat: op eigen initiatief overgegaan op rode rijstcapsules. Van de cardioloog moest ik na de verhoogde cholesterol weer statines gaan slikken, hetgeen ik gedaan heb. Einde citaat. Een andere meneer schrijft dat hij sinds 1990 statines slikt en sinds dat moment klaag ik over spierklachten. In oktober 2019 krijgt hij, geheel onverwacht, zonder waarschuwing, een hartstilstand, waarna de cardioloog het LDL van 2 mmol per liter naar 1,5 wil terugbrengen. Citaat: hij geeft toe dat er steeds meer mensen zijn met spierklachten, maar hij vindt de bijwerkingen minder belangrijk dan de voordelen van een laag cholesterol. Ik heb best vertrouwen in de cardioloog, te meer hij de spierklachten erkent en durft verder geen risico te nemen. Ga maar verder met de statines en neem de spierklachten, die geleidelijk toenemen, maar voor lief. Einde citaat. Een volgende mail beschrijft een andere strategie. Citaat: zonder pillen is het leven een stuk aangenamer. Einde citaat, schrijft een mevrouw me. Citaat: de arts zal toch met een goed verhaal moeten komen om mij met mijn 75 jaar weer aan de pillen te krijgen. Einde citaat. Anderen melden geen bijwerkingen met statines of zelfs na 2 maanden stoppen toch nog bijwerkingen. Mijn gewrichtsklachten zijn nog steeds aanwezig. Het varieert wel heel erg, soms dagen of een dag niet en dan weer dagen of een dag wel. Ook heb ik soms hele dagen geen last en ga ik naar bed en kan ik de eerste paar uur niet slapen van de pijn. Einde citaat. Een 75-jarige meneer tenslotte vertelt over 15 jaar geleden. Alle statines veroorzaakten toenemende spierpijn met als gevolg slapeloosheid. Genoeg pijn om ermee te stoppen. Ik heb mij verdiept in de statinegeschiedenis en concludeerde: goed voor de farmacie, maar niet voor de mens die zulke middelen slikt. Einde citaat. Ervaringen van andere statinegebruikers. In Engeland is een van de mensen met bijwerkingen voormalig Virgin Atlantic piloot Tony Royal. Het is 2014, hij is 55 jaar en heeft een buikomvang van bijna 97 centimeter. Wat volgt is een hartaanval en een operatie waarbij een stent wordt geplaatst. Onderdeel van zijn medicatie wordt 80 milligram atorvastatine, in Nederland en België verkocht als Lipitor. Na 1 jaar ervaart hij extreme vermoeidheid, spierpijn, geheugenproblemen en erectiestoornissen. Hij begint zijn eigen onderzoek, ontdekt de rol van de vele koolhydraten die hij inneemt en de invloed van statines. Hij besluit met de statines te stoppen en de koolhydraten te verminderen tot 10% van zijn dieet. Zo'n 65% van zijn dieet bestaat nu uit gezonde vetten. Het gaat recht in tegen wat hem van officiële zijde wordt geadviseerd. 4 jaar later voelt hij zich zo fit dat hij op het punt staat deel te nemen aan een Ironman triathlon. Citaat: het officiële advies om verzadigde vetten te vermijden en ze te vervangen door bepaalde koolhydraten was een onvoorstelbare inschattingsfout. Einde citaat. Hij vertelt zijn verhaal tegen een Britse krant die meteen een voorbeeld afdrukt van een aantal maaltijden die typisch zijn voor de nieuwe manier van eten van Royal. Stuk voor stuk zien ze er heerlijk uit met onder meer vis, eieren, guacamole, yoghurt, olijven en kaas. Alles in de meest vette variant die hij kan vinden en toch valt hij ervan af en wordt hij gezonder. Over de achtergronden van deze manier van eten lees je in mijn boek Weet wat je eet. Gezond eten op basis van de oudste kennis en de nieuwste wetenschap. De Britse professor Dame Susan Bailey, voorzitter van de Academy of Medical Royal Colleges, kent het verhaal van Royal en schrijft erover in het Pharmaceutical Journal. Indirect vraagt ze met het artikel aandacht voor de campagne Choosing Wisely, die het beter informeren van patiënten op het oog heeft, zodat die zullen kiezen voor een gezondere leefstijl en minder medicatie. Dat is beter voor de patiënten en, rekent ze voor, beter voor de schatkist die je door miljarden zou kunnen besparen. Dat laatste is mogelijk niet overdreven als we Sir Bruce Keogh mogen geloven. De voormalig medisch directeur van de NHS, de Britse Nationale Gezondheidszorg, zegt in 2015 op basis van een rapport van 158 pagina's dat 1 op de 7 behandelingen onnodig is, goed voor een kostenpost van ruim 2 miljard euro. om nog maar te zwijgen over de risico's voor de patiënt en de kosten die erbij komen kijken. Medisch onderzoeker Peter Gutje rekent in het British Medical Journal voor dat in het Westen na hartziekte en kanker onnodige medicatie de derde doodsoorzaak is. Probleem is dat veel van deze overlijdens niet worden herleid naar het medicijn en dat artsen niet doorhebben dat ze door overmedicatie jaarlijks verantwoordelijk zijn voor de dood van gemiddeld één van hun patiënten. De eerder genoemde Tony Royal liep op de troepen vooruit en informeerde zichzelf. Toen ontdekte hij dat jarenlang statinegebruik slechts bij 1 op de 83 hartaanvalpatiënten sterfte uitstelt en bij 1 op de 39 een niet-fatale hartaanval weet te voorkomen. Voor mensen zonder hartziekte zijn de cijfers nog ongunstiger. Geen invloed op het verlengen van hun leven en minder dan 1% kans op het vermijden van een klein hartinfarct of een kleine beroerte. Deze kennis beïnvloedde zijn keuzes die hem uiteindelijk leiden naar zijn huidige gezondheid. Over de invloed van kennis en voorlichting op patiënten, het overgrote deel van de laagrisicopatiënten en zelfs een deel van degenen die een hoog risico lopen, kiest niet voor statines als ze op de hoogte zijn van de feiten. Blijkt uit Iers onderzoek dat in 2019 wordt gepubliceerd in het British Journal of General Practice. Zelfs als ze niets weten over de bijwerkingen. Nog even iets meer over het Ierse onderzoek. Dat laat zien dat voor laagrisicopatiënten het NNT 400 is. Kortom, er moeten 400 patiënten worden behandeld, number needed to treat, NNT, om bij één van hen een serieuze medische gebeurtenis zoals een hartaanval te voorkomen, wat nog weer iets anders is dan een overlijdensgeval. Het zou me verbazen, zegt Dr. Jane Wilcock, voorzitter van de overdiagnosegroep van de Britse artsenvereniging, als er ook maar één patiënt zou zijn die bij een winst van 1 op 400 bereid is om dagelijks een statine te gaan slikken. Einde citaat. Een andere kant bij hetzelfde verhaal gaat over de vraag welke kosten een NNT van 400 met zich meebrengt. De kosten van reguliere statines zijn tegenwoordig niet meer zo hoog, maar wat zijn de kosten als gevolg van de bijwerkingen die sommige van de patiënten gaan ervaren? Het antwoord op die vraag is niet in het onderzoek te vinden. Maar wel dit interessante andere feit. De mate waarin 50-plussers in aanmerking komen voor statines is de afgelopen 30 jaar flink gestegen, namelijk 600%. Dat komt omdat eerder, te begin in de jaren 80, alleen hoogrisicopatiënten in beeld kwamen, iets dat dus sterk is veranderd. Hoofdonderzoeker van het Ierse onderzoek Paula Byrne pleit voor overleg tussen arts en patiënt over de vraag of het verstandig en gewenst is statines te gaan gebruiken. Vanwege het risico voor de patiënt en vanwege de kosten die deze zogenoemde zorg met een lage opbrengst met zich meebrengt. Waarbij ze en passant verwijst naar Amerikaans onderzoek dat in 2019 rept van een jaarlijkse kostenpost van tussen de 75 en 101 miljard dollar als gevolg van overmedicatie en zorg met een lage opbrengst. De wetenschappers achter het onderzoek presenteren hetzelfde jaar nog een document, namelijk een review van 3 peer-reviewed onderzoeken naar primaire preventie met statines. De Amerikaanse review laat zien dat 3/4 van de vrouwelijke statinegebruikers en de helft van de mannelijke statinegebruikers in Ierland, Denemarken en enkele andere landen de medicatie gebruiken voor primaire preventie. En dat voor hen de baten sterk kunnen verschillen afhankelijk van de lichamelijke toestand. Op basis van hun werk schatten de onderzoekers in dat als de patiënt op de hoogte is van de beperkte baat van het statinegebruik en de risico's laag of gematigd zijn, hij of zij er niet voor zal kiezen. En ook nu weer is de boodschap van de reviewers aan arts en patiënt: overleg met elkaar. De Britse cardioloog Asim Malhotra denkt er langs deze lijnen als hij adviseert aan alleen heel specifieke patiënten statines aan te bieden. Hij denkt dan aan mensen met een erg hoog risico op een hartaanval en patiënten met familiaire gecombineerde hyperlipidemie. Citaat, voor ieder ander, dus meer dan 2/3 van hen die nu statines krijgen voorgeschreven, laat wetenschappelijk bewijs duidelijk zien dat statines meer goed dan kwaad doen. Einde citaat. De 59-jarige Britse talkradio-presentator Eamon Holmes lijkt dat te kunnen bevestigen. In 2019 zegt hij in een gesprek met Malhotra dat hij zich na 5 jaar primaire preventie met statines niet best voelde. Like crap, citaat, vermoeid, voortdurend vergeet ik dingen, einde citaat. Tot hij met de medicatie stopt en 2 maanden later weer op de radio zegt, ik ben mezelf weer. Het verhaal van Holmes is bepaald niet uniek. Het past in een lange rij met daarin ook de voorzitter van de Britse artsenvakbond, Dr. Chant. 2 weken na het beginnen met statines begon de pijn in zijn rug en benen. Het werd zo ernstig dat hij pijnstillers moet slikken. Op een gegeven moment begon zijn slaap eronder te lijden en kon hij ook niet meer goed rechtop zitten. Röntgenfoto's en MRI-tests wezen niets uit en pas toen hij stopte met de statines veranderde alles weer terug naar normaal. Een ander verhaal is dat van Amerikaanse Anne Horn. Ze leed aan hoofdpijn, had uitslag over haar hele lichaam en ervoer een algehele verzwakking. Citaat, uiteindelijk kon ik het zelfs niet meer opbrengen om in de winkel in de rij te wachten. Einde citaat. Tot ze op een zeker moment ging lezen over de bijwerkingen van de statine die ze gebruikte en toen precies las waar ze last van had. Citaat, ik stopte met het medicijn en binnen een week was alles weer normaal. Einde citaat. Vervolgens veranderde ze haar leefstijl waarna haar gezondheid weer opbloeide. De Wereldgezondheidsorganisatie rekent voor dat maar liefst 80% van hart- en vaatziekten het gevolg zijn van een ongezonde leefstijl. statine-roulette. En dan is er de Amerikaanse arts Dwayne Graveline. Deze NASA-astronaut, zijn werkgever wilde voor de Apollo-missie geen associatie met de echtscheiding van zijn werknemer en haalde hem op het laatst van de rol, zag niet de donkere kant van de maan, maar van de statine toen zijn vrouw hem verdwaasd aantrof in de tuin. Hij herkende haar niet en weigerde het onbekende huis binnen te gaan, zijn eigen huis. Het was 6 weken nadat hij aan de cholesterolverlager Lipitor was begonnen en de verwarde episode duurde 6 uur. Niemand, ook de artsen niet, associeerde het tijdelijke geheugenverlies met de medicatie. Ondanks de adviezen van zijn collega-artsen stopte hij met het gebruik van de statine om er een jaar later, mede onder druk van NASA-dokters, toch maar weer aan te beginnen, nu een halve dosis. Wederom verviel hij in de citaat zwarte put van het geheugenverlies, einde citaat, ditmaal 12 uur lang. Graveline, die in zijn jongere jaren duizenden statine-recepten uitschreef aan zijn patiënten, legt in een boek dat hij over zijn ervaringen schreef uit dat cholesterol niet alleen door de lever, maar ook in het brein wordt geproduceerd en dat de medicijnen dit proces frustreren. Hoe werkt het? Dat vertelt hij op 84-jarige leeftijd, een jaar voor zijn overlijden in 2016, in een uitermate helder en tegelijk ook doorwrocht wetenschappelijk artikel, wat de indruk geeft dat het met zijn brein weer helemaal goed is gekomen. Hij legt uit hoe de statines werken, hoe ze de aanmaak van cholesterol blokkeren, maar tegelijk dit ook doen met coenzym Q10 en de lipide doligol, nodig bij de aanmaak van neurohormonen en voor celcommunicatie. Het blokkeren van dergelijke belangrijke stoffen noemt hij statine-roulette in een commentaar in het British Medical Journal. Het is volgens hem in de basis de oorzaak van de meeste bijwerkingen en de reden dat de medicijnen het verouderingsproces versnellen. Soms zijn de bijwerkingen ernstig, zoals bij hem, en soms minder ernstig, waardoor de connectie tussen de aandoening en het medicament nog minder duidelijk wordt gelegd dan bij hem het geval was. Soms zijn de bijwerkingen nog veel subtieler of zelfs afwezig als iemand geluk heeft op basis van bijvoorbeeld zijn genetische aanleg. Als gevolg van zijn publicaties over zijn ervaringen ontving Graveline zo'n 30.000 e-mails en deelde hij een groot aantal ervaringen van statinegebruikers, stuk voor stuk even indrukwekkende als trieste verhalen. Tal van voorbeelden van de link tussen een laag cholesterol, cognitieproblemen en Alzheimer zijn te lezen in een artikel voor de Expert Review of Clinical Pharmacology in 2015. Daarin wordt ook onderzoek aangehaald van de eerder genoemde Amerikaanse artsonderzoeker Beatrice Golom. Zij constateert dat van de 143 ondervraagde patiënten met geheugenproblemen en andere cognitieve problemen, 90% soms al na enkele dagen met het stoppen van de statines cognitieve verbeteringen merkt. Het artikel waarin haar onderzoek wordt genoemd sluit af met de woorden dat zelfs bij een conservatieve schatting van het aantal mensen dat bijwerkingen zal ervaren, het wereldwijd gaat over miljoenen eerder gezonde mensen die zonder enige baat van de statines in meer of mindere mate patiënt zullen worden. Financiële bijwerkingen. Bijwerkingen leiden niet alleen tot persoonlijk leed, maar ook tot maatschappelijke kosten. Die worden vaak niet betrokken in de discussie over bijwerkingen, maar horen wel degelijk tot een eerlijke berekening. Dr. Malhotra zegt erover: de medicijnfabrikanten vertellen ons hoe goedkoop statines zijn, slechts 10 p per dag, ongeveer 12 eurocent. Alleen wordt dan volkomen voorbijgegaan aan de kosten van artsbezoeken en ziekenhuisonderzoek die nodig zijn voor patiënten die lijden aan bijwerkingen. Met hoge numbers needed to treat ten einde één niet-dodelijke hartaanval te voorkomen, is het oneerlijk slechts te wijzen op de winst van die ene gebeurtenis. Want bijwerkingen kunnen leiden tot hoge kosten en uiteindelijk is het de belastingbetaler die voor de rekening opdraait. Dit is het zoveelste voorbeeld, denk aan de kreet "Neem mee die Snickers, nu voor maar 1 euro, van fabrikanten die de winsten opstrijken en de kosten afwentelen op de maatschappij. Lees er alles over in het hoofdstuk Gouden tijden voor de farmaceutische industrie. Versnelde veroudering. Terwijl onderwerpen als anti-aging, healthy aging en zelfs reverse aging in het middelpunt van de belangstelling staan, is er in 2015 nieuws over de mogelijk verouderende aspecten van cholesterolverlagende medicijnen. Het nieuws wordt gemeld op basis van onderzoek dat is gepubliceerd in het peer-reviewed American Journal of Physiology. Het gaat over de bijwerkingen van statines. In hun inleiding schrijven de auteurs over statines: hun bijwerkingen zijn onder meer geheugenverlies, het ontstaan van staar en een toenemend risico op diabetes, einde citaat. Verderop in het artikel wijzen ze op een ander probleem, namelijk de negatieve invloed van statines op stamcellen, de cellen die zo belangrijk zijn bij het proces in ons lichaam dat schade herstelt. Ons onderzoek laat zien dat statines het verouderingsproces zouden kunnen versnellen, zegt de leider van het onderzoek, de Amerikaanse stamcelbioloog professor Reza Izzatpana. Het onderzoek van Izzatpana wordt gelezen door de Britse arts Malcolm Kendrick, die eerder boeken publiceerde die kritisch zijn op de huidige visie op cholesterol en statines. Hij zit goed in de materie en zegt over statines: ze zorgen ervoor dat patiënten zich jaren ouder voelen. De bijwerkingen dragen bij aan het proces van veroudering, einde citaat. Professor Izzatpana vult hem aan door te waarschuwen tegen het preventieve gebruik van cholesterolverlagende medicijnen vanwege mogelijke bijwerkingen als gewrichtsproblemen, spierpijn en problemen met de zenuwen. Over naar een artikel over bijwerkingen en 75-plussers dat in 2017 wordt gepubliceerd in medisch tijdschrift JAMA. Daarin staat dat onder deze groep het statinegebruik fors is toegenomen, maar dat er geen significante winst is geboekt in de categorie sterfte. Wel draagt de medicatie bij aan bijwerkingen in mensen die toch al zwak zijn en zwakker worden, waarschuwt de schrijver van het artikel, de arts Gregory Curfman, werkzaam voor de Harvard Medical School. Zijn publicatie verwijst tegelijk naar een artikel dat in hetzelfde issue van het magazine verschijnt. Het is een review van gegevens over mensen van 65 jaar en ouder, verzameld voor een trial die bekend staat als All Head LLT. De ouderen zonder hartziekte en met hoge bloeddruk werden onverdeeld in groepen die wel en geen pravastatine gebruiken. Na 6 jaar bleek er geen voordeel te kunnen worden genoteerd en was er onder de statine gebruikende 75-plussers zelfs sprake van een niet significante hogere sterfte. NRC Handelsblad kopt: cholesterolverlagende statines zijn zinloos voor vrijwel gezonde ouderen. Al met al niet bepaald goede reclame voor het preventieve gebruik van statines onder ouderen, zeker omdat de medicatie tegelijk het risico op bijwerkingen meebrengt. Een van de volgens Curfman bijkomende gevaren is een verhoogde kans op vallen. Elke dag 13 doden door ongelukkige val, kopt de NOS eind 2019 en citeert daarbij deskundigen die zeggen niet te kunnen verklaren hoe het kan dat er een toename is van het aantal dodelijke valpartijen onder ouderen. Van dagelijks 8 in 2014 naar dagelijks 13 in 2019. Curfman intussen adviseert de mogelijke gevolgen van bijwerkingen, zoals het verslechteren van de conditie en een toename van de lichamelijke kwetsbaarheid, mee te nemen in het advies aan ouderen. De Britse arts Asim Malhotra zal het met hem eens zijn, aangezien volgens hem 1 op de 3 75-plussers als gevolg van ernstige bijwerkingen van statines in het ziekenhuis belandt. Weggefilterd en weggestopt. Dat de reguliere visie op hart- en vaatziekten soms met enige skepsis wordt benaderd, ontgaat de voorstanders daarvan niet. Een aantal van hen verzamelt zich en publiceert in 2016 een review in The Lancet waarin zij dieper ingaan op het onderwerp bijwerkingen door statines. Die zijn volgens hen buitengewoon zeldzaam en kunnen alleen worden vastgesteld in gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek. Enkele kritische wetenschappers die zich niet laten intimideren door het gewicht van de titel van het tijdschrift komen er in 2018 in een uitgebreid artikel op terug. Zij wijzen erop dat ernstige bijwerkingen vaak pas later boven water komen en dat het meeste onderzoek naar statines is gebaseerd op groepen mensen waaruit degenen die bijwerkingen vertoonden zijn verwijderd. Niet alle mogelijke bijwerkingen krijgen een kans deel te worden van de kennis over een medicijn. Dat komt omdat mensen met bijwerkingen soms verdwijnen uit de statistiek. Ze worden weggefilterd omdat nog voor de trial begint wordt voorkomen dat zij kunnen deelnemen. Dus terwijl het van belang is kennis te verzamelen over patiënten en de bijwerkingen die zij ervaren, zodat bijwerkingen in het echte leven zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen, wordt het zicht op de realiteit vertroebeld door bepaalde mensen deelname aan het onderzoek te weigeren. Op deze manier verzekeren onderzoekers zich van een uitslag die relatief weinig bijwerkingen vertoont, maar intussen de wetenschap geen goed doet en vooral een slechte basis legt voor alle conclusies en beslissingen die volgen op de uitslag van het onderzoek. Het filteren gebeurt in onderzoeken ver weg, maar leidt dagelijks tot problemen dichtbij. Dat laat tv-programma Radar Extra goed zien als het in 2019 spreekt met medicijndeskundige Dick Bijl. TV-recensent Renate van der Bas in Dagblad Trouw. Bijl had ook een antwoord op de verbazing van dokter Leonard Hofstra. Deze cardioloog ziet in zijn spreekkamer veel meer mensen met bijwerkingen, zoals spierschade, dan te verwachten valt op basis van de officiële informatie over statines. Bijl legde uit dat deelnemers aan medische testen vaak eerst door een run-in-periode moeten. Voorafgaand aan de feitelijke test slikken zij het middel al een paar weken. Krijgen ze dan spier- en gewichtsproblemen, dan mogen ze niet meer deelnemen aan de uiteindelijke trial. Zo worden bijwerkingen ondergerapporteerd. Herzenberg noemde het onlogisch, mij lijkt het ronduit onethisch. Een voorbeeld van een run-in-periode wordt in 2015 aangehaald in het wetenschappelijke tijdschrift Mayo Clinic Proceedings en gaat over de British Heart Protection Study, een bekende randomized controlled trial. Dergelijke RCT's staan goed aangeschreven, maar de kop boven het artikel voorspelt minder goeds. Hardwired bias, wat te vertalen is als ingebakken vooringenomenheid. Blijkt dat 11.609 patiënten, ruim een derde van het totaal, in de aanloopperiode afvalt. Al hun gegevens worden geen deel van het eindresultaat. De reden van hun terugtrekking is onbekend, citaat, maar een waarschijnlijke verklaring is dat zij last hadden van de bijwerkingen van het medicijn, einde citaat, schrijven onderzoekers naar onderzoek David Diamond en Uwe Ravenskopf. Patiënten met dergelijke symptomen zijn koren op de molen van iedere statisticus, maar kennelijk niet van ieder onderzoeker. Met ernstige gevolgen, want dit soort praktijken vertekent de uitkomst van het onderzoek. Citaat, vandaar dat de mate waarin statines bijwerkingen veroorzaken niet kan worden bepaald op basis van dergelijke onderzoeken, einde citaat. Medisch journalist Melchior Meijer citeert farmacoloog professor James Wright van de Universiteit van British Columbia. Volgens hem is er geen sprake van fair play. Citaat, een kind kan zien dat de populatie van de British Heart Protection Study geen willekeurige doorsnee was van de populatie die voor statinebehandeling in aanmerking komt. Einde citaat. Als zoveel mensen last hebben van bijwerkingen, hoe kan het dan dat onderzoek in 2016 gepubliceerd in niets minder dan The Lancet, gedaan door de Cholesterol Treatment Trialists, CTT Collaboration van de Oxford Universiteit, laat zien dat slechts 1 of 2 op de 100 statinegebruikers last heeft van bijwerkingen? Over problemen met de CTT lees je verderop in dit hoofdstuk en in het hoofdstuk over belangenverstrengeling. Een ander deel gaat over het fenomeen van het wegfilteren of wat er gebeurt als dat achterwege blijft. Of zoals de Franse Primo-studie uit 2006 die gebruik maakte van een zogenoemde ongeselecteerde populatie. En wat gebeurt er dan? Dan blijkt dat het statinegebruik een grotere impact heeft op het leven van alle dag dan eerder gedacht, om de onderzoekers te citeren. Ruim 10%, dus 832 van de bij het onderzoek betrokken patiënten, rapporteerden problemen met de spieren van wie een deel, 315 mensen, niet eens meer kon deelnemen aan het gewone leven. De Britse arts Malcolm Kendrick in 2019, dat is 10 tot 20 maal het aantal dat de CTT-onderzoekers rapporteerden. Een nog hoger aantal kwam naar boven in de Usage-enquête, kort voor Understanding Statin Use in America and Gaps in Education. Dat was de grootste enquête in de VS onder mensen die statines gebruikten of ermee waren gestopt. Einde citaat. Een van de uitkomsten van Usage was dat 3 op de 10 patiënten bijwerkingen ervoeren. Kendrick verwijst tevens naar een artikel in het European Heart Journal van de European Society of Cardiology dat spreekt van spierpijnen als gevolg van statines bij 7 tot 29% van de patiënten. En het Gauss 3-onderzoek uit 2016 laat zien dat van de 491 patiënten die werden behandeld met atorvastatine, ook verkocht onder de merknaam Lipitor, er 209, dat is ruim 42%, spierpijnen kregen. Dat kregen ze niet met een placebo, schrijven de onderzoekers er nog bij. De rest van de onderzoeksresultaten laat zien dat spierpijnen voorkomen bij bijna een derde van de simvastatine INEG-gebruikers en bij ruim 1 op de 5 gebruikers van het extreem cholesterolverlagende medicijn Repatha, een PCSK9-remmer. Al met al zijn er maar weinig voorbeelden van echt representatieve onderzoeken zonder weggefilterde patiënten. Er zijn IDEAL en SAGE die lieten zien dat lager doseren een effectievere manier is om het aantal bijwerkingen te verminderen. En er is in 2014 de tot dan toe grootste enquête over cholesterol met ruim 10.000 deelnemers, een initiatief van de Amerikaanse non-profit National Lipid Association. Uit de enquête blijkt dat zo'n 45% problemen ondervindt en dat 6 op de 10 mensen stoppen met het medicijngebruik vanwege de bijwerkingen. De al even eerder genoemde groep kritische wetenschappers die in 2018 berichten over het fenomeen van het wegfilteren kijkt in hun verslag ook nog eens nader naar het onderwerp bijwerkingen en pakt er een onderzoek bij uit 2004 waarin 22 professionele sporters centraal staan. Ruim 3/4 van hen staakt vanwege spierklachten het statinegebruik. Hoe kan het dat na dagen of weken hun spierklachten verdwijnen? De reviewers spreken hun vermoeden uit dat de statines niet alleen de productie van cholesterol blokkeren, maar dat ook doen met de productie van een aantal andere belangrijke moleculen, bijvoorbeeld het coenzym Q10, onontbeerlijk bij de productie van energie in het lichaam. Citaat, aangezien de meeste energie wordt geproduceerd in de cellen, inclusief die van het hart, kan het veelvuldig inzetten van statines de epidemie verklaren die in zoveel landen wordt gezien op het gebied van hartfalen. Einde citaat. Ze zeggen niet verbaasd te zijn dat behandeling met statines tot gevolg heeft dat er bijwerkingen ontstaan die betrekking hebben op tal van organen. Er is nog een handigheidje waardoor de werkelijkheid kan worden verdraaid. Daarop stuit de eerder genoemde artsonderzoeker Ravenskov in 2015, rubrieken. Stop de feiten weg in verschillende rubrieken. Hoe meer rubrieken, des te kleiner de getallen die achter de vermelde problematiek komen te staan, des te rooskleuriger het beeld dat van het medicijn kan worden geschapen. Geestelijke problemen, denk nog maar even aan de bijna-astronaut Graveline, mogen van de Amerikaanse FDA maar liefst 23 verschillende rubrieken worden ondergebracht, zoals poging tot suïcide, geheugenverlies, dementie, depressie en verwardheid. Zou de informatie moeten worden ondergebracht onder het kopje geestelijke problemen, dan zou het flink in het oog kunnen lopen, maar her en der verspreid valt het veel minder op. Soortgelijke kansen tot misleiding zijn er ook als het gaat om de bekende ernstige spierpijnen. Mogen van de FDA worden ondergebracht in 11 rubrieken. Wijlen lipide-deskundige professor Joel Kaufman beschreef deze werkwijze in een boek waarin hij zei dat op deze manier wordt gewerkt, citaat, om de wat engere bijwerkingen onder de 1% te houden. Einde citaat. Kritiek op positief onderzoek in The Lancet. Statines blijken in 2019, ondanks alle berichten, toch goed nieuws. Moet wel zo zijn, want het staat in The Lancet, een van de hoogst aangeschreven medische tijdschriften. Bovendien is het gebaseerd op een meta-analyse van 28 gerandomiseerde onderzoeken. Veel beter wordt het niet, mede omdat het onderzoek is verricht door de Cholesterol Treatment Trialists, CTT, Collaboration, onder leiding van Oxford professor Rory Collins. CNN breekt het nieuws aan zijn lezers. Na jaren van onzekerheid blijkt uit onderzoek dat statines nut hebben voor alle leeftijden, inclusief zij die ouder zijn dan 75. Einde citaat. Tal van experts worden in de nieuwsverhalen en bijbehorende video's aangehaald. Hoofdschuddend constateren zij dat de kritiek op statines de laatste jaren niet mals is geweest en dat ze blij zijn met de heldere uitkomsten van dit onderzoek. In Nederland noteert het vakblad voor artsen, Medisch Contact, de ondubbelzinnige kop statines voor ouderen hebben zin. Positieve geluiden dus, tot Uffe Raffenskopf zich erover buigt en ontdekt wat onder de mat is geveegd door middel van een in de appendix weggestopte grafiek. De ondertekenaars van het Lancet-onderzoek passen een truc toe die we al wel eerder hebben gezien, namelijk een slimmigheidje waardoor zaken mooier worden voorgesteld dan ze in feite zijn. Het klinkt zo aantrekkelijk wat ze schrijven, 12% minder sterfte, maar wat is er aan de hand? Als Raffenskopf een en ander omrekent, ziet hij dat het gaat om 49.834 mensen die in twee groepen zijn onderverdeeld en dat in de statinegroep 19 minder doden vallen dan in de niet-statinegroep. Wat erop neerkomt dat een jaar lang 1040 patiënten moeten worden behandeld met statines om één dode te voorkomen. Een erg hoog number needed to treat, NNT. Vooral als rekening wordt gehouden met de bijwerkingen waarop de behandelde mensen kans hebben. Wat hier gebeurt is nader te verklaren aan de hand van het bekende IDEAL-onderzoek. Daarbij werden uitzonderlijk ook mensen toegelaten die mogelijk last zouden kunnen krijgen van bijwerkingen. Normale mensen zou je kunnen zeggen die vaak uit onderzoeken worden geweerd. Het resulteerde erin dat zowel de groep met de lage dosis statines als in de groep met de hoge dosis bijna de helft last kreeg van ernstige bijwerkingen. Iets dat overigens niet wordt vermeld in de tekst van het onderzoek, maar slechts blijkt als je de tabellen uitpluist, in dit geval tabel 4. De Britse arts Malcolm Kendrick heeft ook naar het onderzoek in de Lancet gekeken. Hij begint bij de spraakmakende kop boven het onderzoeksverslag waarin een aantal genoemde onderzoeken opvalt. Rendement en veiligheid van statinetherapie bij ouderen, een meta-analyse van gegevens van individuele deelnemers uit 28 gerandomiseerde trials. Einde citaat. Dat is niet mis, 28 gerandomiseerde onderzoeken die zijn opgenomen in een meta-analyse. Kendrick heeft ervaring en ziet al snel dat er iets niet in de haak is en geeft in het British Medical Journal een zogenoemde rapid response, een snelle reactie op het onderzoek. Daarin toont hij aan dat 5 van de 28 onderzoeken zouden moeten afvallen omdat die niet gaan over de vraag of statines gunstig zijn voor mensen van 75 jaar en ouder. En bij de aanvang van 9 andere studies waren geen 75-plussers te bekennen, waardoor ze niet aan het criterium voldoen. Kendrick, citaat, de claim is dat het hier een meta-analyse is van 28 onderzoeken, terwijl ze slechts van 14 onderzoeken gebruik konden maken en waarvan de grootste de Heart Protection Study was, gedaan door eenmaal raden Rory Collins van de CTSU en CTT. Einde citaat. Eenmaal raden is voldoende voor degene die het artikel van Kendrick in zijn geheel leest en ziet hoe beide organisaties nauw met elkaar verbonden zijn en als enige toegang hebben tot de basisgegevens van de behandelde onderzoeken, wat legaal is omdat de gegevens eigendom zijn van de onderzoeksopdrachtgevende farmaceutische bedrijven. Kendrick schakelt na zijn snelle reactie een versnelling hoger en bekijkt de in het onderzoek genoemde cijfers eens heel nauwkeurig. Aan de oppervlakte geven die nog geen rimpeling. Statinegebruik leidt tot een daling van het aantal grote vasculaire gebeurtenissen met maar liefst 21%. Klinkt indrukwekkend, maar waar hebben we het precies over? Kendrick legt uit dat hiermee voornamelijk niet-fatale hartaanvallen en beroertes worden genoemd. Niet dat deze niet-fatale gebeurtenissen onbelangrijk zijn, maar wat bij dit soort onderzoek altijd telt is de vraag hoeveel sterfte kan worden voorkomen. Geen enkele in dit geval. Blijft de vraag over of de medicatie dan misschien iets anders bereikt dat noemenswaardig is, zoals het verminderen van het aantal niet-fatale gebeurtenissen. Dat is een categorie die valt onder de noemer ernstige bijwerkingen, serious adverse events, die veel meer omvat dan de genoemde niet-fatale hartaanvallen en beroertes. Het antwoord hierop is lastig omdat de CTT alle onderzoeksdata in handen heeft en die niet deelt, zegt Kendrick. Hij wordt in zijn mening gesteund door een onafhankelijke onderzoekscommissie van de British Medical Journal die al in 2014 de CTT oproept de gegevens vrij te geven. De Amerikaanse onderzoeker Abramson in datzelfde jaar tegen de Britse krant The Guardian: er is geen excuus te bedenken deze gegevens niet beschikbaar te maken. De voortdurende geheimhouding doet de verdenkingen bij de bevolking alleen maar toenemen. Einde citaat. Abramson noemt de huidige praktijk ethisch dubieus. In 2019 is er nog niet veel veranderd als het gaat over het vrijgeven van de data. We zitten nog midden in een epidemie van verkeerd geïnformeerde artsen en patiënten die onjuiste informatie krijgen, onbewust worden misleid en gedupeerd, schrijft cardioloog Malhotra. Citaat, voor een groot deel is dit het gevolg van een vele miljarden opbrengende voedsel- en medicijnindustrie die gadespint bij de angst voor cholesterol. Het is hoog tijd voor een parlementair onderzoek dat werk maakt van het beschikbaar stellen van de onderliggende statinedata. Om zo te zien wie de winsten boekt en te ontdekken wie gegevens heeft gemanipuleerd en verborgen over de ernstige bijwerkingen die mogelijk bij de helft van de patiënten optreden die statines gebruiken. Einde citaat. De kritiek op de Lancet-publicatie is niet mals en laat er weinig van heel, maar als je het nieuws verneemt via The Lancet, CNN of Medisch Contact, is je indruk het tegenovergestelde. Ook de Britse krant Daily Mail, die wereldwijd dagelijks vele miljoenen mensen bereikt, pakt begin 2019 flink uit met een artikel waarboven in grote letters staat: de medicijnen beschermen je wel tegen hartaanvallen, maar zoals dit verpletterende onderzoek laat zien, weigeren duizenden ze. In het artikel geen woord over bovenstaande beweringen. Of over bijvoorbeeld interessant onderzoek uit 2015 van de Universiteit van Zuid-Denemarken, zoals gepubliceerd in de British Medical Journal. In het Deense onderzoek werd gekeken naar hoeveel dagen patiënten langer leefden tijdens hun deelname aan een van de 11 statineonderzoeken. Deze onderzoeken liepen tussen de 2 en ruim 6 jaar. Hoeveel dagen extra leverde in deze periode de deelname eraan op voor de patiënten? In 2 van de 11 onderzochte onderzoeken leefden de deelnemers korter als gevolg van de inname van de medicatie. Maar gemiddeld genomen was er winst, al was die opvallend klein om de onderzoekers te citeren, 3,2 dagen in het geval van primaire preventie en 4,1 dagen bij secundaire preventie. Winst is altijd goed, maar vergeet niet dat er tegenover staat dat je jarenlang medicijnen moet slikken, medicijnen die bij veel mensen leiden tot tal van ernstige bijwerkingen. En als je op basis van voorspellende modellen naar de langere termijn kijkt, iets dat Nederlandse onderzoekers doen in 2012, dan zou bij mannen die aan statines beginnen als ze 50 of 60 zijn, de winst uiteindelijk 4 maanden zijn. De Deense en Nederlandse onderzoekers zijn slechts 2 voorbeelden van de andere kant van het verhaal in de Daily Mail. In het hoofdstuk Ik schaam mij, hoe de cholesterolmythe vaste voet aan de grond kreeg, lees je meer over de argumenten die werden genoemd in het krantenartikel en hoe die werden weerlegd achteraf, wat de meeste Daily Mail lezers zal zijn ontgaan, maar voor jou wel belangrijk is om te weten. De krantenlezer krijgt een gunstig beeld van het gebruik van statines, terwijl intussen professionals zich in heel andere bewoordingen uiten over de bijwerkingen en het gerelateerde fenomeen statineintolerantie. Van een dergelijke intolerantie is sprake als het voor een patiënt vanwege bijwerkingen onmogelijk is tot 3 verschillende statines te verdragen. Statineintolerantie, geen mythe, klinkt het in 2015. Niet boven een artikel in een obscuur blaadje, maar op de website van het Amerikaanse College for Cardiology. Het artikel uit kritiek op de European Atherosclerosis Society, omdat die de term statineintolerantie mijt, is zich geconcentreerd op slechts spierpijnen. Beter is het, schrijft het college, om open en eerlijk te zijn over bijwerkingen als gevolg van statinegebruik en de term statineintolerantie te gebruiken. De kracht van de bewijsvoering voor statines bij primaire preventie. Over statines is in het verleden zo positief gerapporteerd dat ze ook worden ingezet voor een overtreffende trap, namelijk om ziekte te voorkomen. Hoe sterk is het bewijs bij het voorschrijven van statines voor mensen die niet ziek zijn? Citaat, het debat is intensief, de gegevens zijn zwak, einde citaat. Dat is de nuchtere conclusie en ook de ondertitel in 2017 van een artikel dat staat afgedrukt in een van de best aangeschreven medische tijdschriften, JAMA Internal Medicine. Het is geschreven door de hoofdredacteur van het tijdschrift, cardioloog Rita Redberg. Ze schreef het samen met een medicus, de adjunct hoofdredacteur van genoemd tijdschrift. Samen onderzochten ze het bewijs voor het gebruik van statines bij primaire preventie, zoals geadviseerd door de US Preventive Services Task Force, USPSTF. Concluderend schrijven ze, citaat, het is de plicht van medici zich ervan te verzekeren dat, voordat een patiënt wordt geadviseerd om dagelijks een pil te gaan innemen die meerdere bijwerkingen heeft, er bewijs is dat de medicatie leidt tot een betere kwaliteit van leven, een langer leven of allebei. Dergelijk bewijs ontbreekt bij statines als het gaat om primaire preventie, einde citaat. Iemand die naar hetzelfde bewijs kijkt als centraal staat in het JAMA-artikel is de arts John Abramson, tevens docent aan de Harvard Universiteit. Hij erkent het werk van beide auteurs, maar wilde graag nog iets aan toevoegen. Bijvoorbeeld dat het advies van de USPSTF in feite is gebaseerd op commercieel onderzoek waarvan bekend is dat het geen goed beeld schetst van de realiteit. En ook dat wanneer vergeleken met de onderliggende data het slechts een kwart rapporteert van de feitelijke gezondheidsschade die een medicijn kan veroorzaken. Soortgelijke problemen, commercieel onderzoek in plaats van een onafhankelijke analyse van de data, spelen er, schrijft hij, bij de adviezen van 2 andere invloedrijke commissies. Een ervan is de Britse National Institute for Health and Care Excellence, kortweg NICE. In 2014 werd op advies van NICE een ondergrens voor het gebruik van statines verlaagd. Daardoor komen sindsdien veel meer Britten, zo'n 4,5 miljoen meer, voor statines in aanmerking. Later bleek dat 8 van de 12 leden van de commissie direct of via het geven van lezingen geld had ontvangen van de farmaceutische industrie. Het leidt tot nieuwsberichten die worden gevolgd door een oproep van artsen die een onderzoek willen. Ook volgde een uitspraak van de British Medical Association die nieuwe regels eist om een dergelijke misstap in de toekomst te voorkomen. In de VS is een ondergrens een jaar eerder ook verlaagd en deze kwam daarmee nog lager te liggen dan in Engeland. In de VS bleken 8 van de 16 commissieleden banden te hebben met de industrie. Terug naar het advies van de USPSTF. In een eigen verslag is het positief over het gebruik van statines voor mensen met een hoog risico die nog geen hart- en vaatziekte hebben. Maar als Abramson aan het rekenen slaat, is de uitkomst toch enigszins teleurstellend. Want er moeten 128 gezonde mensen 3,7 jaar lang met statines worden behandeld om één niet-fatale hartaanval of beroerte te voorkomen. Een magere oogst waarbij de bijwerkingen voor de 128 mensen nog moeten worden meegewogen. Een weging, adviseert Abramson, die moet worden overgelaten aan geïnformeerde patiënten die nu nog vaak zonder enige achtergrondinformatie uitvoeren wat van hen wordt verwacht, namelijk statines slikken. Een nog betere optie, meent hij, is gezonde mensen van advies te voorzien waardoor ze gezond blijven. Hij wijst daarbij op onderzoek dat laat zien dat als dat gebeurt, de kans om hart- en vaatziekten te krijgen 3 maal lager is dan kan worden bereikt met statines. Bij mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten wordt met een gezonde leefstijl dat risico tot de helft teruggebracht. Het verschil tussen onderzoek voor en na 2005. Erna leiden statines tot meer hartziekten. Dat bijwerkingen door de patiënt als ernstig kunnen worden ervaren is mogelijk slechts één dimensie van het fenomeen bijwerkingen. Een andere kant kan zijn dat het statinegebruik natuurlijke processen verstoort die juist hart- en vaatziekten voorkomen. Dat wordt in 2015 duidelijk door een Japanse evaluatie van onafhankelijk onderzoek. In 2015 wordt de wereld van de hart- en vaatziekten opgeschrikt door een kleine aardbeving die begint in Japan. Daar worden onder leiding van professor Harumi Okuyama van de Japanse Nagoya Universiteit onderzoeken bekeken naar cholesterolverlagende medicijnen die onafhankelijk zijn uitgevoerd. Veel onderzoek naar cholesterolverlagende medicijnen is gedaan voor 2005, het jaar waarin de EU regelgeving introduceerde die onafhankelijkheid afdwong voor wetenschappelijk onderzoek. Okuyama vergelijkt onderzoek van voor en na 2005 met elkaar en concludeert op basis van het onafhankelijke deel, het deel dat niet is gesponsord door de industrie, citaat, de epidemie van hartfalen en aderverkalking die de moderne wereld plaagt, kan paradoxaal worden verergerd door het wijdverbreide gebruik van statines. Wij stellen voor dat de behandelrichtlijnen voor statines kritisch worden geherevalueerd. Einde citaat. De onderzoekers leggen de paradox uit. Terwijl de cholesterolverlagende statines de mensen moeten behoeden voor verkalkte slagaderen, zouden ze er wel eens aan kunnen bijdragen door hun negatieve invloed op de aanmaak van vitamine K2. Dat is een vitamine die zich in toenemende populariteit mag verheugen, mede omdat die helpt bij het transporteren van calcium naar waar je het nodig hebt, namelijk je skelet en je gebit. Daar zit 99% van je kalk, als het goed is. Tenzij het goede werk dat K2 wil doen wordt gedwarsboomd door statines. Stel je toch eens voor, je slikt statines om aderverkalking te voorkomen, dragen ze juist bij aan het probleem. Ook constateren de onderzoekers een probleem met betrekking tot de lichaamseigen stof Q10. Een jaar na de Japanse aardbeving is het 2016 en wordt opnieuw gekeken naar gerandomiseerde onderzoeken naar statines. Ditmaal gaat het om 4 grote onderzoeken van voor 2006 naar rosuvastatine, bekend als Crestor. Citaat, de resultaten laten zonder meer zien dat rosuvastatine niet effectief is bij secundaire preventie en heel discutabel bij primaire preventie. Einde citaat. Primaire preventie gaat om behandelen ter voorkoming van het ontstaan van hart- en vaatziekten. Bij secundaire preventie is het doel om meer ziekte te voorkomen bij patiënten met hart- en vaatziekten. In België wordt door overheidsinstantie RIVZ de kans op baat van statinegebruik door patiënten met een laag cardiovasculair risico ingeschat als, citaat, zeer klein en dit weegt niet op tegen de kostprijs en de mogelijkheid van ongewenste effecten, einde citaat. Aan het eind van hun verslag schrijven de auteurs, citaat, concluderend, deze review laat duidelijk zien dat statines niet effectief zijn bij het voorkomen van hart- en vaatziekten. De onderzoeken voorafgaand aan 2005-2006 waren waarschijnlijk gebrekkig, meer bepaald met betrekking tot de veiligheid. Een volledige herbeoordeling is noodzakelijk. Tot dan moeten medici zich ervan bewust zijn dat de huidige beweringen over de doeltreffendheid en de veiligheid van statines niet zijn gestoeld op bewijs. Einde citaat. In de review van 2016 wordt een vroege versie meegenomen van de eerder genoemde meta-analyse van 28 gerandomiseerd gecontroleerde trials die in 2019 wordt gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet. In de uiteindelijke versie wordt gesproken over het nut van statines voor mensen van 75 jaar en ouder. De leider van het onderzoek, Oxford professor Colin Maijand, wordt in The Guardian, The Times en andere Britse media geciteerd met de uitspraak dat in het Verenigd Koninkrijk toch 8000 mensenlevens kunnen worden gered als iedere 75-plusser statines krijgt voorgeschreven. Er zijn bijwerkingen, maar die zijn zeldzaam en worden redelijk goed verdragen, voegt hij eraan toe. Op de analyse volgt een zogenoemde rapid response in het British Medical Journal van Dr. Zoe Harcombe. Dr. Harcombe wijst erop dat uit de analyse van Bijgent zelf duidelijk wordt, in figuur 5, dat er geen statistisch significante resultaten zijn te melden voor vasculaire sterfte bij 75-plussers. Dat is zelfs het geval als de trials waarin statines niet effectief zijn gebleken buiten beschouwing worden gelaten. En op een ander punt, punt 4, ontstaat ook al een scherp contrast met de claims in de kranten en op de persconferentie bij de presentatie van de analyse. Want dat laat duidelijk zien dat er geen statistisch significante resultaten zijn voor belangrijke vasculaire events bij 75-plussers zonder vaatziekte. Ook de Britse cardioloog Siim Malhotra meent dat de claims die op basis van de gegevens in de studie in The Lancet worden gedaan niet hard zijn te maken. Hij noemt het onderzoek gebrekkig en zegt: de feitelijke gegevens laten zien dat statines geen enkel leven redden bij 75-plussers. Om kort te gaan, geef geen statines aan ouderen. Einde citaat. Het verschil tussen de periode van voor en na 2005 wordt verder uitgediept middels onderzoek in 2018, gepubliceerd in het goed aangeschreven en peer-reviewed American Journal of Medicine. Centraal staan 29 gerandomiseerde onderzoeken naar cholesterolverlaging van de periode na 2005. De uitkomsten zijn verdrietigmakend voor iedere arts of patiënt die tegenwoordig nog enige waarde hecht aan de cholesteroltheorie. Slechts 2 van de 29 onderzoeken laten enige winst op sterfte zien. Citaat: deze ongunstige conclusies en inconsistente resultaten suggereren dat de lipide hypothese de tand destijds niet heeft doorstaan. Einde citaat, schrijft de Amerikaanse onderzoeker en arts Robert Dubroff. Waaraan hij nog toevoegt: onze huidige nadruk op het verlagen voor iedereen van het LDL-C is niet iets dat consistente resultaten oplevert, kan tot gevolg hebben dat gezonde mensen worden behandeld met medicijnen en toont naar alle waarschijnlijkheid aan dat het ziekteverloop van atherosclerose vele malen complexer is dan eerder gedacht. Einde citaat. Hij zegt dat ondanks de huidige visie op cholesterol de hart- en vaatziekten pandemische vormen hebben aangenomen en adviseert deze visie los te laten en te kiezen voor wat bewezen is, namelijk een gezonde leefstijl, waaronder het mediterrane dieet. Onder professionals is een cholesterolstudie met de naam 4S een klassieker. Het is een gerandomiseerd onderzoek waarbij 4.444 patiënten met hartziekte en een hoog LDL cholesterolverlagende medicatie kregen. Erover werd gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet in 1994 en men heeft het er nu nog over. Zo duidelijk bewezen het nut van statines in het algemeen en simvastatine in het bijzonder. 4% minder sterfte bij mensen met hart- en vaatziekten, secundaire preventie. Simvastatine wordt sinds 1992 verkocht onder de naam Zocor en wordt geproduceerd door Merck. In 2014 stond het op nummer 10 in de lijst van uitgaven aan geneesmiddelen uit het Nederlandse basispakket en in 2018, in de rubriek hoogste aantal gebruikers, stond het op nummer 6. Ondanks de status van het 4S-onderzoek is er inmiddels kritiek op, onder andere van de Deense arts Uwe Ravenskov, onderzoeker naar onderzoek. Hij publiceerde in het British Medical Journal, New England Journal of Medicine en het Journal of the American Medical Association. De Deen wijst erop dat het 4S-onderzoek werd uitgevoerd onder het wakend oog van fabrikant Merck. Het bedrijf schreef het uiteindelijke manuscript en eerder in het proces overzag het ontwerp van het onderzoek, de verzameling van de data en de analyse ervan. Fijntjes wijst Ravenskov erop dat het nut van het gebruik van de statine sinds het onderzoek nimmer meer opnieuw is aangetoond. In 2001, 7 jaar na het onderzoek, worden de gegevens uit 4S opnieuw geanalyseerd. In de nieuwe analyse van 4S wordt in meer detail naar de feiten gekeken. Zo worden de overeenkomsten en vooral de verschillen duidelijk tussen de patiënten en wat wel en niet goed voor hen is. De overeenkomst is dat ze alle een hoog LDL hebben. Een deel van hen heeft ook hoge triglyceride-niveaus en een laag LDL. Zij hebben baat bij het gebruik van statines, wat niet geldt voor de groep gezonde mensen. Ook een hoog LDL, maar lage triglyceride en een hoog LDL. Bij deze groep wordt geen verbetering waargenomen. Professor David Diamond haalde analyse aan in 2019 in een voordracht. Hij vertaalt een en ander naar het gewone leven en geeft het voorbeeld van iemand die diabetes type 2 heeft en besluit low carb te gaan eten, dus met weinig snelle koolhydraten. Met een verlaging van de triglyceride en een stijging van het HDL tot gevolg. Heeft zo iemand baat bij het gebruik van statines? Citaat: dit onderzoek zegt van niet. Einde citaat. Okuyama, kijk naar het onderzoek na 2005 en stop met statines. Na zijn onderzoek, gepubliceerd in het peer-reviewed Expert Review of Clinical Pharmacology, is Okuyama geen fan van statines. Citaat: we hebben een indrukwekkende hoeveelheid informatie over cholesterol en statines verzameld en vonden overtuigend bewijs dat deze medicijnen het proces van het verharden van de slagaderen versnellen en daarmee hartfalen veroorzaken. Einde citaat. Volgens Okuyama en zijn onderzoekers is de hypothese onjuist dat statines het hart beschermen door het cholesterol te verlagen. Ook is het voor hen een uitgemaakte zaak dat een hoog cholesterol geen verband houdt met hartziekte. Over het gebruik van statines laat Okuyama aan duidelijkheid niets te wensen over als hij zegt: er is geen bewijs om mensen statines aan te bevelen en patiënten die ze gebruiken zouden daarmee op moeten houden. Een boude stelling, omdat er zelfs onder kritische artsen soms nog genuanceerd wordt gedacht over statines. Daarbij is het idee dat in sommige gevallen, bijvoorbeeld mannen die al een hartaanval hebben gehad, de medicijnen nut kunnen hebben vanwege hun ontstekingsremmende bijwerking. Okuyama pleit ervoor dat de richtlijnen op basis waarvan statines worden voorgeschreven opnieuw worden geëvalueerd. zijn Amerikaanse co-auteur vult hem aan. Citaat, deze medicijnen hadden nooit mogen worden goedgekeurd. De lange termijn effecten zijn desastreus, einde citaat. De Britse auteur Malcolm Kendrick, iemand die uitgebreid heeft gepubliceerd over cholesterol, zegt... Dit onderzoek maakt korte metten met het argument dat aan wie dan ook statines zouden moeten worden voorgeschreven. Einde citaat. Dat er toch jarenlang enthousiast werd gesproken over statines... wijt Okuyama aan achteraf onbetrouwbaar gebleken door de industrie gesponsord onderzoek. Al het onderzoek gedaan na 2005, schrijven hij en zijn team... gedaan door onderzoekers die relatief onafhankelijk waren van de industrie... laat zien dat statines het cholesterolgehalte verlagen... maar dat dit geen positieve uitwerking heeft op het voorkomen van hart- en vaatziekten. Een volledige herziening van het onderzoek naar statines. Waar Okuyama de nadruk legde op onderzoek dat was gedaan na 2005... kijkt de Franse cardioloog Michel de Logeril vooral naar de kwaliteit van het onderzoek naar statines... en van de eerder genoemde EU-regelgeving... onderzoek met name als Jupiter, 4S, Ideal en Aurora. Het werk van de Logeril wordt in 2016 gepubliceerd... en zijn samenvattende woorden vallen op. Statines zijn niet effectief bij het primair of secundair voorkomen van hart- en vaatziekten. Wat hem betreft is onderzoek naar statines dat voorafgaand aan de Europese regelgeving is gepubliceerd, citaat, waarschijnlijk gebrekkig, voornamelijk met betrekking tot de veiligheid, einde citaat. Hij is stellig als hij zegt dat er een volledige herziening van het onderzoek naar statines nodig is. Citaat, tot die tijd moeten medici zich ervan bewust zijn dat de beweringen over de werkzaamheid en veiligheid van statines niet zijn gebaseerd op bewijs, einde citaat. Het onderzoek van de Logeril komt hard aan. In Engeland reageert Sir Richard Thompson, de voormalig president van het Royal College of Physicians, door te zeggen dat hij zich zorgen maakt. Vooral omdat het er volgens hem veel van weg heeft dat er feiten over bijwerkingen onder het tapijt zijn geschoven, zoals hij het zelf zegt. De eerder genoemde cardioloog Asim Malhotra is het met hem eens en zegt dat op basis van deze echt zorgwekkende bevindingen de onderzochte studies tot nader orde moeten worden beschouwd als marketing. Fiona Godley, hoofdredacteur van het British Medical Journal, is van mening dat het zorgvuldig uitgevoerde werkstuk van de Logeril aanleiding moet zijn om op grondige wijze de basis tegen het licht te houden van de argumenten waarmee statines worden voorgeschreven.